Het verhaal gaat over Zacchaeus. Het is een beetje ironisch, maar Zacchaeus betekent gewoon de reine, de rechtvaardige, de zuivere. En in die zin zou je haast kunnen bedenken van nou, dit is met opzet ook in dat verhaal gebracht. Om het contrast misschien wel wat te laten zien. Als je probeert om wat dichter bij het leven en de persoon van Zacchaeus te komen, dan moet je kijken hoe het zit met de eventuele keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt. En dit verhaal laat, als het ware, iets van die keuzes zien. Allereerst, wij moeten even over dat woordje tollenaar heen, want daar hebben we meteen volgens mij een niet zo goed gevoel bij. Maar het was gewoon douanekantoor. Er waren in Israël waren twee grote douanekantoren, één in Capernaum en één in Jericho. Dat was het douanekantoor in het midden van kruispunten van handelswegen. Handelswegen naar Jeruzalem. En het ging dus niet om gewone belastingen, maar het ging om doorvoerbelastingen. Om te kijken of je papieren in orde waren, of je recht had om daar langs te komen met je handel. Of je daar permissie voor had. En daar moest dan voor betaald worden. We noemen het dan de indirecte belastingen. Dus eigenlijk het gewone volk, waar we later in dat verhaal dat tegenkomen, die kwam daar haast niet langs. Dat waren toch vooral de kooplieden, de mensen die handel dreven. Maar de manier waarop het ingericht was, was zodanig dat die douanelui, die pachten als het ware, die pachten dit van de Romeinen. De Romeinen zeiden van we hebben mensen nodig die dit op zich nemen, de belasting voor ons innen. En dus wij spreken af wat jullie aan ons afdragen. En voor de rest moeten jullie maar zien dat je dat binnenkrijgt. Dus ja, dan kun je bedenken dat mensen dan gaan bedenken, kan ik er ook iets meer voor vragen? Want ik weet wat ik moet afdragen, dan kan ik net even wat meer voor mezelf gebruiken. Allemaal legaal. Of je zou kunnen zeggen langs het randje van de wet. Maar ja, hij werd stinkend rijk, want Zacchaeus was een hoofdtollenaar. Dus hij zat het hoofd van dat kantoor. En er werd wel naar gekeken, want het was ook nog in dienst van de Romeinen. Dus die deed het voor de Romeinen, nou dat was de vijand. Dus zo werd er naar hem gekeken, als een landverrader. En dat betekende tegelijk dat ze hem onrein noemden. Want dan hoorde hij ook niet bij de godsdienst van de Joden. Dus hij moest het ook niet wagen om in de synagoge te komen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, stond hij buiten de samenleving. En ik denk, ja, hij had gekozen, als we het hebben over keuzes, gekozen voor een baan die hem wat oplevert. Een baan met geld, carrière, en dat hij net binnen de randjes van, in elk geval, Romeinse wet kon blijven. Keuzemoment. En wat had hij daarvoor over? Daar had hij zelfs voor over dat hij niet meer geaccepteerd werd door zijn eigen volk. Kortom, het zat hem wel hoog. En je kunt bedenken dat het volk ook jaloers was op hem, omdat hij geld had natuurlijk. En zich ook tegen hem afzette, want hij hoort bij de vijand. En verder waren een hoop mensen die gewoon niet merkten in hun portemonnee wat hij uit de portemonnee van anderen tevoorschijn haalde. Je kunt wel zeggen dat zijn keuzes te maken hadden met een leven dat op zichzelf gericht was. Carrière, geld en langs de randen van de wet. En dan zie je gewoon in dit verhaal dat hem dat niet voldoening geeft. En ook niet, ja, het staat niet, het woordje geluk wordt niet genoemd. Maar ik denk dat hij ook mee door de reacties van de mensen om hem heen toch het gevoel heeft van er mist wat. Je zou kunnen zeggen, hij heeft zijn positie verworven voor de prijs van eenzaamheid en voor de prijs van ten koste van de ander. Eigenlijk doet hij niet meer mee met de samenleving. En dan zoekt hij dus wel wat. Hij heeft wel een behoefte. Misschien wel met de gedachte, er moet toch meer zijn dan dit. Misschien wel met de gedachte, is er iemand die mij ziet zoals ik ben, achter mijn functie, achter mijn rol of achter mijn gedrag. En dan kiest hij weer, want hij hoort verhalen over Jezus en hij denkt, die man die wil ik wel eens zien. Misschien heeft hij mij wel wat te bieden. En ook dat zit hem dan wel hoog. Want je zou ook kunnen zeggen, hij gaat erheen en wat wij dan doen als we naar een of andere optocht gaan en er staan vier rijen dik mensen, dan ga je ook maar weer naar huis, want voor de televisie kun je het misschien wel beter zien. Dus dan denk je, nou laat maar zitten. Dat doet hij dus niet, dus het zit hem wel hoog. Hij kruipt dus in die boom met het risico dat hij door iedereen uitgelachen wordt. En zoals dat was in die tijd, met mensen die ze vreselijk vonden, spuugden ze achter hem, als hij daar liep, spuugden ze achter hem op de grond. Een beetje de situatie, het effect van de keuzes van Zacchaeus. En dan komt het verhaal van Jezus, waarvan je dus van tevoren niet helemaal weet hoe het loopt, want dit is toch wel iemand waar je een goed oordeel over los kunt laten. En dan kun je zeggen, waar past Jezus nu bij? Bij al die mensen die hem nodig hebben? Of Zacchaeus, waarvan je denkt, nou eigen schuld, dikke bult. Jezus komt voorbij, ziet hem, stopt en zegt, eigenlijk alleen maar, ik moet in je huis verblijven. En dat is dan, vind ik, de kern van het verhaal. Het moment van de ontmoeting. Hier zit dus de clue van het verhaal, niet aan het einde, maar hier, in de ontmoeting. In de ontmoeting zonder oordeel. Daar is niet die opgeheven wijsvinger die de hele menigte wel zou willen, maar de ontmoeting. Te midden van het oordeel van de mensen, het oordeel dat luidkeels aanwezig is. En dan gebeurt er wat met Zacchaeus. Want het kan voor hem alleen maar het gevoel zijn, ik ben in beeld als persoon. Niet in functie of positie of in mijn rol. Jezus wil hem ontmoeten in zijn huis. En dan is het volgende keuzemoment. Doet hij dat wel, doet hij dat niet? Hier staat in het verhaal dat hij met blijdschap hem ontvangt. Volgende keuze. Je zou kunnen zeggen een keuze op grond van die innerlijke behoefte. En dan komt alles in een ander licht. Ik denk dat jullie dat allemaal herkennen, dat als er iemand als gast bij jou in huis komt en je loopt met hem het huis door, dan zie je haast met de ogen van die ander. Ja, en dan wil je hem zo af en toe even ergens op wijzen en zo, van, dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. En dat is om die reden zo geworden, dus je kijkt met de ogen van die ander. Ik zie dan voor mij Zacchaeus die dan ook met de ogen van die ander kijkt. En dan stottert hij al bij de eerste schilderijen. Stottert hij al bij de eerste mooie voorwerpen. Dan moet hij eigenlijk zeggen, dat heb ik van die en dat heb ik daarvan en dat heb ik daarvan. En dan stokt het. Dan ziet hij het anders. Hij loopt door zijn huis en kijkt met de ogen van Jezus. Je zou kunnen zeggen in het licht van Jezus verhaal. In de sfeer en de kleur van met ontferming bewogen. En daar past niet meer een groot verhaal bij. Dan moet hij haast met zijn billen bloot. Niet dat er ook maar één wijsvinger aan te pas komt. Maar dan kan hij zijn verhaal alleen maar vertellen zoals het is. En dan kan hij alleen maar zeggen, hier ga ik wat mee doen. Wie is die Zacchaeus? Is dat misschien de rijke westeling die zich verrijkt heeft ten koste van de derde wereld? Die daar nu pas achter komt, niet eens zozeer door het oordeel, de opstand of terroristische daden, maar via een persoonlijke ontmoeting met zijn verleden. Zoals we even bepaald werden bij die museumdirecteur die zegt, we moeten dat teruggeven, het is niet van ons. Wie is die Zacchaeus? Is dat de uitbuiter, of misschien moet je wel zeggen de plunderaar van de aarde, die op grond van zijn eigen genot de toekomst van zijn kinderen op het spel zet. En daar pas achter komt als hij doorheeft dat de aarde niet zijn bezit is, maar dat hij eigenlijk in bruikleen heeft gekregen van zijn kinderen. Maar dat hij ze die gebruikt voor zichzelf. En dat hij dat pas doorheeft als misschien kinderen, en ik denk zelfs eerder nog kleinkinderen, argeloos vragen stellen. Misschien gebeurt er pas wat via de herkenning. Wanneer het verhaal, dit verhaal, de ogen opent. Of dat iemand erachter komt dat zijn jacht naar vervulling van behoeftes geen einde kent. Geld, macht, applaus, aandacht. En dat daaronder toch altijd die behoefte is om gekend en geliefd te worden. Als persoon in wie je bent. Misschien herken je jezelf wel als Zacchaeus met je eigen bezig zijn in de wereld. Te midden van wat er gebeurt. Om op de een of andere manier te overleven. Of er beter van te worden. Met meer nadruk op je persoonlijk succes dan op de kosten voor de ander. Ho, nu lijkt het erop dat ik de wijsvinger omhoog steek. En dat was niet de clou van dit verhaal. De clou van dit verhaal was de ontmoeting. Zonder oordeel. Van iemand die zegt, ik wil in jouw huis, zoals jij het hebt ingericht, wil ik vertoeven. Wil ik thuis zijn. Je zou dat het Jezus moment kunnen noemen. We hadden het over Zacchaeus moment, maar er is ook een Jezus moment. De blik niet op het gedrag, maar op de persoon. Niet gericht op iemands tekst of daden, of op wat hij vraagt, maar op wat hij nodig heeft. Of wat hij is. Een ontmoeting als moment van met ontferming bewogen. Niet als een moeten, een soort opgelegde plicht, zo moeten wij om ons heen kijken. Niet uit medelijden, dat de ander zielig is, want dan is hij ook kleiner dan jezelf. Maar de ontdekking van het zien van de ander in al zijn kwetsbaarheid en vergankelijkheid. En misschien wel tegelijk het bewustzijn van je eigen kwetsbaarheid. En daarmee maak je het gelijkwaardig. Het verhaal van Zacchaeus, het verhaal van Jezus, van God, ligt in ons midden. Met de uitnodiging om daaraan mee te doen. Het is wat mij betreft een sleutelverhaal. Je ziet het als het ware op meerdere plekken in de Bijbel als iets van een soort rode draad. En dan gaat het om zien. David die in het verhaal kruipt wat Nathan hem vertelt en in één keer ziet wie die is en hoe die zich gedraagt. Saulus op weg naar Damascus ziet het op een gegeven moment, juist door het niet meer kunnen zien. En het verhaal van Jezus, met als toppunt ook, zie de mens. Geloven is wat mij betreft ook keuzes maken, niet omdat het moet, plichtmatig, bang voor straf, maar omdat het moet. Je kunt er niet omheen. Als je het eenmaal gezien hebt. Dat is niet een kwestie van een handtekening zetten. Of blindelings gehoorzaamheid. Maar een kwestie van onder ogen komen. Gehoor geven aan de ander. En misschien ook wel aan jezelf. Dan kunnen er dingen gebeuren die passen bij jezelf, maar waar je niet omheen kunt. Ik zal een voorbeeld geven van een fototoestel. Je kunt zeggen, ik maak een foto en ik heb zeggenschap over het al of niet openen van de lens. Daar heb ik zeggenschap over. Maar als die lens eenmaal open is, heb ik geen zeggenschap meer over de opname. Want dan wordt die gemaakt. Je kunt je ogen dicht doen en dan kun je zeggen, ik heb het niet gezien. Maar als je je ogen open hebt, kun je het niet zien, niet meer vermijden. Zonder je eigen authenticiteit te verliezen. Je kunt dan wegkijken, maar dan heb je het al gezien. Keuzes maken. Het begint met zien. En het gaat niet in de eerste plaats om gehoorzaamheid, maar om een leven in vertrouwen dat je in welke situatie ook het verhaal van Jezus kunt tegenkomen. Als een schat in de akker. Het verhaal dat aandacht heeft voor de mens zoals die is, achter zijn functie, achter zijn rol en achter zijn gedrag. En dat geldt voor de ander, maar ook voor jezelf. Je kunt het hebben al over een Zacchaeus-moment. Terugkijkend in je leven, keuzes die je gemaakt hebt en de gevolgen daarvan. En soms is het goed om met iemand anders die wandeling te maken. Die wandeling langs de route die je gelopen hebt. Het kan ook het Jezusmoment zijn dat je zelf ziet bij de ander. Met ontferming bewogen. En een opstapje naar die momenten is misschien dat je iemand ontmoet. Kan zijn je kind, kan zijn een vreemdeling, kan zijn je partner. Als opstapje naar keuzes in het licht van de liefde die zichzelf niet zoekt. Als opstapje naar keuzes in de wereld, de aarde, de samenleving, de ander en ook jezelf. Amen.